Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. New Business Radio.
Update met Ron Lemmens.
Welkom bij deze New Business Radio Update. Ocepiens viert het eenjarige bestaan van het Benelux-kantoor en helpt Nederlandse bedrijven met het automatiseren van verplichte ESG-rapportages. In 2024 zijn ze verdubbeld naar zo'n 500 medewerkers en hosten medio mei in Europa het grootste duurzaamheidssummit. Ik ga hierover praten met Stijn Schepers, Country Director Ocepiens Benelux.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Stijn, van harte welkom.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Ja, en een jaar en een verdubbeling, daar kijk je graag op terug, denk ik.
Absoluut. Dat is denk ik een enorme prestatie en een operatie. Ja, daar is ook natuurlijk een heleboel voor nodig. En met name als je natuurlijk internationaal gaat expanderen vanuit Duitsland. Dat betekent eigenlijk gewoon pionieren en ondernemen. Nou, die achtergrond heb ik ook. Dus wat dat betreft was dat op mijn lijf geschreven.
Ja, dat is dus in ieder geval al goed gelukt voor deze. Eventjes naar wat jullie precies zijn. Jullie zijn een softwarebedrijf in een SaaS-formule. Software as a service. En oorspronkelijk komen jullie dus uit Duitsland?
Antwoord op beide vragen is ja. Wij komen uit Duitsland. Dat is niet helemaal onlogisch. Omdat de Duitsers wat voorliepen met lokale wetgeving. Dus daar is ook het bedrijf opgericht door drie founders. En zoals je vaak ziet dat Europa Duitsland volgt qua regelgeving. Het is vrij ironisch dat natuurlijk Duitsland nu ook alweer dingen afzwakt. Hè, met de nieuwe regering. Ja. De oorsprong heeft zich gevonden van Ocepiens in Duitsland. Inderdaad.
Ja. Ja. En hoe is dat opgebouwd? Is dat gebouwd op één platform of op één product? Of hoe werkt dat in het geval van Ocepiens?
Ja, qua techniek. En ik sta bekend dat ik af en toe wat nerdtaal kan bezigen. Dus dat wil ik hier voorkomen. Mm. Maar wij doen het inderdaad op basis van één datalaag. Waar je data kan uitwisselen. En daar zullen we straks wel wat dieper op ingaan. Want je hebt natuurlijk meerdere regelgevingen. Waar bedrijven aan kunnen voldoen. Dat kan Europese regelgeving zijn. Maar er zijn ook andere continenten die een eind op streek zijn met een aantal dingen. Hè. Dus ook daar kun je op rapporteren. En daarop volgend, die ene datalaag kun je dus data hergebruiken in verschillende individuele modules. Die klanten wel of niet kunnen kiezen om te gebruiken. Of ze wel of niet moeten rapporteren. Want dat verschilt ook per onderneming of er een verplichting is om te rapporteren.
Op zich niet ongebruikelijk. AI is ook een belangrijke kant van dit platform, toch?
Zeker. En in een aantal modules zetten wij AI in. Hè, omdat dat een efficiëntieslag brengt. Het is wel belangrijk om te noemen dat AI in veel regelgeving zeg maar niet voldoende is. Hè. Dus daar hoort ook zeg maar nog een menselijke check op. Ik denk dat dat sowieso iets is wat je steeds meer gaat horen. Hè, dat AI kan helpen, maar niet de oplossing is voor alles. Omdat we natuurlijk wel als mens bepaalde controleslagen moeten hebben. En in de regelgeving en in de rapportageverplichting dat daar ook vaak audit trail aan vast moet zitten. Dus dat vraagt ook menselijke checks. Maar waar wij AI op inzetten is bijvoorbeeld als het gaat over de ontbossingswetten. Ik denk dat we met elkaar allemaal wel eens zijn dat er een ontbossingsprobleem op deze aardbol is. En dat dat belangrijk is om dat in de gaten te houden. Nog los of de wet die daar nu voor is de juiste vorm heeft. Maar op zich is dat wel goed dat daar iets aan gedaan wordt. Je ziet ook al dat de ontbossingsgroei stagneert. Dus dat is op zich ook goed. En de AI die wij gebruiken is dat wij onze modellen trainen om eigenlijk ontbossing te detecteren. En dat klinkt simpel, hè, want een boom is weg of niet. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar papierproductie, dan is het juist de bedoeling dat je bomen kapt om papier te maken. Dus dan verdwijnt dat bos tijdelijk. En hoe stel je nou vast of dat voor papierproductie is of vanwege ontbossing?
Ja, ik las toevallig deze week dat er vorig jaar een record aan ontbossing geweest is. Had ook te maken met heel veel bosbranden overigens. Hè? Dus
Dat klopt. En dat is ook feitelijk juist. Alleen dat doet voor deze regelgeving doet het er niet toe. Nee. Of het een natuurverschijnsel is of dat het bewust ontbost is.
Nee, je hebt het over die EUDR-wetgeving. Kunnen we straks als voorbeelden wellicht nog even verder op ingaan. Maar opvallend, waarom zijn jullie uiteindelijk naar Nederland verhuisd? En dat is natuurlijk wat je net al zei. In Duitsland ontstaat vaak veel wetgeving. En ja, je zou kunnen zeggen dat wordt bijna door Europa geadopteerd. Terwijl eigenlijk normaal gesproken de richting steeds vaker andersom is. Europa bedenkt een bepaalde wet. En op landniveau wordt daar wetgeving op aangepast binnen de kaders.
Ja, dat zou eigenlijk de route zijn. Maar je ziet natuurlijk wel meer dat lokale wetgeving door Europa wordt omarmd. Als dat bijvoorbeeld iets goeds is. Nou, dat is in dit punt natuurlijk een beetje de vraag hoe ondernemingen daar naar kijken. En met name ondernemers. Ik denk wel dat we allemaal kunnen vaststellen, als we even uitzoomen, dat we een klimaatuitdaging hebben met elkaar, dat we daar iets aan moeten doen.
Ja, ja.
Dus daarvoor is dit ook bedoeld. Daarvoor is die Green Deal ook opgezet. En ik denk dat dat in de basis een goede beweging is.
Ja, en uit die Green Deal kwam ook andere wetgeving voort, waar iedereen het eigenlijk nu al vaak over heeft. Van hij komt eraan, want het geldt voor de hele keten.
Ja.
Dat is de CSRD-wetgeving, die overigens wel op dit moment voor een deel is stilgelegd.
Correct, daar zit dat mooie stop de klok. Het principe is daarop ingedrukt. En ze zijn nu aan het heronderhandelen wat eruit moet komen. Wij kijken daarnaar uit wat dat is. Overigens is het zo dat bijvoorbeeld voor beursfondsen nog steeds geldt dat die rapportageverplichting geldt. Want die moesten dat al doen over 2024.
Ja, klopt, en die zijn er al mee begonnen. Maar alles wat onderaan die keten staat, is wel aan het voorbereiden. En is dat dit platform eigenlijk daarbij ook precies wat jullie aan vraagstuk oplossen?
Zeker, want in ons rapportagemodule, hè, wij noemen het bewust ook geen CSRD-module aan zich, maar een rapportagemodule, omdat er veel meer internationale rapportagestandaarden zijn, waar bedrijven bijvoorbeeld om financieringsredenen allemaal moeten voldoen. Denk aan de ISSB, GRI, ik zal ze niet allemaal opnoemen. En dat is ook het grappige. Je ziet ook dat steeds meer dat banken die bedrijven financieren eisen gaan stellen aan de duurzaamheidsdoelstelling van een onderneming, omdat als een onderneming niet een duurzaamheidsbeleid heeft, dat het een grote risico heeft op het terugbetalen van die financiering. Dus je gaat wel zien, en dat zie je ook in het huidige beleid van onze klanten, dat de meeste doorgaan met een vorm van duurzaamheidsbeleid, nog even los of dat in de CSRD-rapportagevorm is, omdat ze nou eenmaal dat ook moeten vanuit hun financiering.
Ja, want dat is inderdaad het verschil wat je nu ziet. Bedrijven bereiden zich erop voor. Dan blijkt uiteindelijk dat het wordt afgezwakt of on hold gezet. Bedrijven gaan wel door op dit moment. Maar dan ook de vraag, hè, want dat is ook iets wat vanuit het Europees Parlement en de Commissie nu bekendgemaakt is. De wetgeving willen ze toch wel wat minder complex gaan maken. Wat betekent dat voor jullie?
Voor ons. Kijk, dat is altijd de vraag. Hè, van wordt het minder complex of maken ze het moeilijker? Mijn analyse is dat het niet altijd simpeler wordt in de praktijk. Ook al suggereren ze dat dat wel zo is. Het enige wat het voor ons betekent, en daarom werken wij ook samen bijvoorbeeld met een juridisch partner in Brussel, die ons eigenlijk helpt om continu onze modules aan te passen aan de laatste staat van de regelgeving. Ik denk dat wij daarin minder impacted zijn dan de bedrijven die moeten rapporteren, omdat die dan vaak al bezig zijn met voorbereiding, daar een hoop investeringen in gedaan en we dan horen van het is even niet meer nodig of we weten niet of het nog nodig is. En de vorm waarin je het hebt geprobeerd is niet helemaal zeker of dat ook de eindsituatie is.
Ja.
Dus ja, dat maakt het überhaupt gewoon uitdagender voor onze klanten dan voor onszelf. Want wij zijn daarop getraind.
Precies, want even een lokaal voorbeeld is bijvoorbeeld de zero-emissiezones. Ondernemers schaffen elektrische bussen aan. Blijkt de gemeente uiteindelijk te zeggen, nou, we stellen het nog een paar jaar uit.
Nou ja, ik denk dat dit een heel goed voorbeeld is. Ja.
Ja. Waarom heeft het bedrijf eigenlijk gekozen om naar Nederland toe te gaan?
Nou, we zijn zeg maar naar meerdere Europese landen tegelijkertijd geëxpandeerd. En ik doe dan zeg maar dus eigenlijk Noordwest-Europa. We hebben het hier specifiek over Nederland. En het gaat natuurlijk over zeg maar duurzaamheidsrapportage. En dat is groter dan alleen de dagregio.
Ja.
Ik vind overigens dat O'Sapiens die stap wel eerder had kunnen zetten. Ook als ik zie waar wij staan qua platform en de feedback die we krijgen van klanten. Maar dat is een beetje het kern van de Duitse cultuur. De auto moet opgepoetst en gepimpt in de garage staan en dan pas gaan we verkopen. Dat is anders dan het Amerikaanse model, hè, waar ze vaak al vanaf de designafdeling spullen verkopen. Dus wat mij betreft had het wel een jaar eerder gemogen. Maar ik ben blij dat we er nu zijn. En ik zie ook dat aanslaat ook in de Nederlandse markt.
Ja, je ziet dat. Wat voor overtuigingskracht heb je nodig om bedrijven te overtuigen? Of zie je toch ook wel dat die wetgeving, die is er nu eenmaal. En ze moeten toch uiteindelijk gaan bewegen. Wat zie je daar gebeuren?
Nou, ik zie dat de meeste bedrijven, dat is heel eerlijk, hè, met frisse tegenzin dit gaan doen. Ondanks dat iedereen wel snapt als individu dat wij iets moeten doen aan het klimaat. Maar als het dan vervolgens concreet wordt, ja, dat is gewoon lastig. En het kost ook veel tijd, veel geld om hierin te investeren. Dus de eerste reactie is vaak als wij ten tonele komen is enige skepsis. En ik snap dat ook.
Ja. Hoe werkt dat in de praktijk? Want jullie raken in gesprek met bedrijven en vervolgens vindt daar een implementatie plaats. Hoe gaat dat precies?
Nou, wij raken in gesprekken en vaak is daar natuurlijk toch wel een behoefte, omdat ze gewoon compliant willen zijn of een auditgoedkeuring willen hebben of geen boete van de NVWA willen krijgen bijvoorbeeld. En dus raken wij in gesprek. En ja, wat wij vervolgens doen hangt een beetje af van de grootte van de onderneming wat wij doen. Dus wij hebben wel een standaard implementatie aanpakken waarin wij klanten eigenlijk begeleiden van hoe gebruik je de software. Uiteindelijk blijft volgens de wetgeving de bedrijf zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de rapportage. Dus wij geven er wel al advies in, maar wij kunnen geen...
Ja, jullie zijn feitelijk gewoon een softwarebedrijf, verlenen daar de diensten in.
Ja, dus of wij begeleiden ze zelf. Hè, dat is met name voor het kleinere segment. En het grote segment adviseren wij partners. Dat kan bijvoorbeeld, weet ik veel. Dat kunnen de grote jongens zijn. De PwC's en de KPMG's van deze wereld. Maar nogmaals, ook die kunnen de liability. Hè, dus de eindverantwoordelijkheid juridisch gezien niet overnemen. Dus uiteindelijk zal er ook altijd intern bij het bedrijf. Zal er iemand moeten zijn die zegt van ja. Ook vanuit een compliance perspectief. Het is goed zo. En dus wij begeleiden ze en helpen ze daar wel.
Ja, en is daar nog een soort van persoonlijke benadering of in de zin van individuele benadering per bedrijf naar waar de wensen liggen? Of is het zo dat je toch vanuit die wetgeving top-down kijkt?
Ja, dat hangt heel erg af van de vraag. Hè. Kijk, bedrijven zijn vaak zelf ook heel sturend. En dat hangt ook af van de strategie van het bedrijf. Sommigen die willen alles in één oplossing. En die zeggen, nou, ik heb deze 5 modules nodig van je. Wil je ze laten zien? En dan koop ik ze of koop ze niet. Er zijn ook bedrijven die komen zeggen, hey, ik wil die module hebben, die zien wat wij allemaal hebben. Die zeggen, nou, dat is interessant, dat interessant. Kan dat ook gebruiken, et cetera, et cetera. Ja. Of bedrijven die zeggen, joh, ik moet iets. Help me überhaupt uit te vinden wat ik moet doen. Ja. Dus die 3 categorieën onderscheiden wij ook.
En zijn deze modules nu puur gebaseerd op alleen wetgeving of ook op wellicht strategische beslissingen van een bedrijf?
Nou, er zijn in Nederland best wel wat bedrijven die bijvoorbeeld, als het gaat zeg maar over supply chain ketenverantwoordelijkheid en mensenrechten schendingen, een behoorlijke stevige innerlijke ambitie hebben. En daar bijvoorbeeld ook scans op willen doen. Dus een beetje te vergelijken met de CS-Triple, die wet. Hè, die wet die verplicht bedrijven om te checken, zijn de mensenrechten schendingen in de keten? En er zijn ook bedrijven bijvoorbeeld in de fashion retail, die daar bijvoorbeeld al heel erg hun eigen ambities in hebben. Bijvoorbeeld ook vanwege publicitaire redenen, dat ze niet willen dat kinderarbeid wordt gevonden in een van die fabrieken. En die hebben daar een eigen beleid en die zoeken daar een oplossing voor. En bij ons zijn heel veel dingen ook te configureren. Hè. Dus wetgevings configureren, maar bijvoorbeeld ook een eigen code of conduct. Kun je eigenlijk configureren en daarop je supply chain ook controleren van, joh, die fabriek in Bangladesh, loop ik daar een verhoogd risico op kinderarbeid? En hoe kan ik dit risico beperken?
Precies.
Dus dat kan ook, absoluut.
Dus het is echt een hulpmiddel om de transitie in alle vormen, die ook eigenlijk ieder bedrijf wel omarmt, verder voor te trekken, vlot te trekken ook.
Ja, absoluut. Ja, eens.
Ja. Ja. Maar waar zie je in de toekomst nog veranderingen aankomen wat betreft de service die jullie verlenen?
Nou, ik denk dat de wereld gaat natuurlijk steeds meer toe, zeg maar, naar ketentransparantie. Dat gaan we ook allemaal als burgers gaan we dat natuurlijk allemaal eisen. Van waar komen mijn spullen vandaan? Is het op een normale manier geproduceerd? Dus er komt ook een digitaal productpaspoort bijvoorbeeld aan. Dat vraagt eigenlijk om volledige ketentransparantie van de spullen. Nou, wij hebben die traceability. Dus daar zal de wereld de komende 5 jaar ook naartoe bewegen. En daar is ook software zoals ook Sapiens voor nodig om dat te bereiken. Nou, dan kunnen bedrijven dat of zelf helemaal gaan ontwikkelen, of ze kiezen ervoor om bij partijen van ons aan te haken. En wij dat wij daarbij ze kunnen helpen.
Ja, en de basis, hè, dat wordt weer wat je al zei, met jullie contacten in Brussel, herijkt iedere keer.
Uiteraard, wij zorgen altijd dat we adaptief zijn, want anders kunnen we ook niet leveren aan de klanten die we leveren. Ja. Die eisen dat gewoon van ons, ook contractueel.
Ja. Hoe gaat er dan eigenlijk in dat laatste stukje wetgeving, wat op landsniveau uiteindelijk de interpretatie heeft van de Europese wetgeving bijvoorbeeld?
Ja, ik zal daar een concreet voorbeeld te geven. En dat is soms ook lastig. Laat ik even kijken naar die ontbossingswetten. Jij noemde net al de EUDR met een ingewikkeld woord. Die moet worden gehandhaafd door de lokale toezichthouders. In Nederland doet de NVWA dat. Hè, dus de partij die toezicht houdt op de voedselveiligheid. Maar ieder Europees land heeft zijn eigen NVWA'tje. Noem ik het altijd maar even.
Precies.
Maar er zijn wat nuanceverschillen in de controles die de lokale NVWA'tjes gaan uitvoeren. Dus met name voor klanten van ons die in meerdere Europese landen opereren, is dat gewoon lastig. Ik heb de NVWA ook gevraagd van, joh, hè, en ik moet wel zeggen, ter positieve van de NVWA, zij zijn een van de weinige Europese toezichthouders die ook in gesprek is met het bedrijfsleven. Dus dat is heel positief. Ze zijn enorm verbindend. Dat zie je sowieso meer in Nederland, dat de overheid dat heel veel doet. Maar wat het lastig is, er is niet één Europese lijst met bijvoorbeeld deze 12 checks die een bedrijf moet doen. Dus een bedrijf die bijvoorbeeld en in België en in Nederland opereert, ja, die moeten in gesprek met 2 toezichthouders over welke eisen er nou precies gelden voor die wet. En dat maakt het echt lastig. En daar kan de overheid best wat aan doen.
Kenmerkend is inderdaad dat daar ook sprake over is. Dat geldt ook voor allerlei investeringsfondsen en dergelijke. Toch die grenzen wat meer in te dammen. Dan zou je ook kunnen denken dat hier een Europees agentschap voor zou komen in de toekomst.
Nou, dat zou ik. Dit is natuurlijk altijd heel lastig in dit tijdsbeeld om te praten over Europeesisering van dingen.
Zeker,
Europese
ja.
instituten.
Ja.
Maar ik denk dat voor dit soort dingen dat wel heel nuttig zou zijn. Dat daar een Europese standaard voor komt. Uiteraard, want dan maakt het ook dus niet meer uit of je de spullen via een Italiaanse haven naar binnen haalt of Rotterdam. Dat je weet dat de regelgeving dezelfde is.
Precies, en dat is dan op zich een hele belangrijke efficiënte.
Anders word ik gecorrigeerd door iemand van de NVWA. Nee, maar dus de interpretatie van de regelgeving. De regelgeving is dezelfde, want anders word ik daardoor de jurist op gecorrigeerd. Maar de interpretatie van de regelgeving.
Ja. Hey, tot slot, hoe als bedrijven met jullie in contact willen komen, hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, er zijn verschillende routes. Hè. Dus ik hou regelmatig spreekbeurten waar ik voor word gevraagd. Of waar wij voor vragen om te doen. We hebben natuurlijk ons marketingteam. Dus er zijn ook bedrijven die gewoon actief ons vragen. En wat ik steeds meer zie, omdat wij inmiddels best wat mooie namen hebben. Sommigen willen niet dat we die hier delen. Dat wij ook gereferred worden. Hè. Dus dat klanten zeggen, nou, wij werken met Osapiens. Dus dat kunnen jullie ook. En dat is met name nu de stroom die steeds meer op gang komt. Duitsers staan wel voor kwaliteit. Dus wat wij leveren, is gewoon goed spul.
Degelijkheid.
Degelijkheid.
Stijn Schepers, dankjewel voor de komst naar de studio.
Heel goed, graag gedaan.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.